het uur van de strijd. Zoals u weet, in de aanloop naar de verkiezingen hebben we elke week een kandidaat. En niet zomaar een kandidaat voor het Vlaams parlement die op de strijdplaats, dus een niet verzekerd verkozen plaats op de lijst staat. En deze week is dat iemand van de Open VLD.
Ik ben Dirk Sterks, Open VLD, lijstduwer voor de Kamerlijst. En ik zou een man willen inleiden waar ik een heel speciale band mee heb. Hij is namelijk mijn opvolger in het Vlaams parlement. Ik was bij de vorige Vlaamse verkiezingen lijstduwer ook. Ik was verkozen. Ik was tegelijk ook verkozen in het Europees parlement. Toen kon dat nog. En mijn opvolger in het Vlaams parlement is Peter Gijsbrechts. Dat is de man die nu in het komende uur tot u spreekt, vragen zal beantwoorden. Hij is vooral zeer actief als lokaal politicus, zeer lang burgemeester geweest van zijn gemeente Putten, maar ook actief geweest in, en nog actief in het Vlaams parlement, waar hij de moeilijke taak op zich neemt om dat Vlaams parlement bekender te maken bij de mensen en duidelijk te maken waar het over gaat. En een van de thema's waar hij heel actief is in geweest, en ik denk dat hij als burgemeester daar ook veel mee te maken gehad heeft, is kinderopvang, zorg voor kinderen, en ervoor zorgen dat, en dat vind ik jammer dat de Vlaamse regering dat veel te weinig gedaan heeft, dat het initiatief daar wordt aangemoedigd en dat mensen niet doodgenepen worden door regeltjes en reglementen, zodanig dat ze zelf geen zin meer hebben om als onthaalmoeder te gaan werken, om mensen uit de nood te helpen en dat ook als beroep te nemen. En ik denk dat hij daar als liberaal een heel duidelijk standpunt heeft over wat de overheid daar zou moeten doen en zou kunnen doen om de mensen aan te moedigen in plaats van ze met regeltjes plat te drukken en ervoor te zorgen dat er minder initiatief is. Dat is trouwens een algemeen kenmerk van de Vlaamse overheid op dit moment, vind ik. En ik vind dat wij als liberalen ons daar terecht tegen verzet hebben. Dus ik denk dat Peter Gijsbrechts in het komende uur daar zich duidelijk als liberaal, als ondersteuner van het initiatief zal tonen. Het woord is aan hem.
Het woord is aan hem. Peter Gijsbrechts zit hier bij ons in de studio. Welkom.
Goedemiddag.
Lovende woorden van Dirk Sterks.
Ja, ik hoor het ook net. Het was voor mij een verrassing dus wie de inleiding ging doen. Ik ben heel blij dat het Dirk is waarmee ik inderdaad al een heel lange en heel goede band heb. En het klopte dat bij de vorige verkiezingen in het Vlaams parlement dat ik als opvolger van Dirk Sterks naar het Vlaams parlement gegaan ben. En ik denk dat Dirk een duidelijk punt heeft over wat de problematiek en de pijnpunten zijn in deze Vlaamse regering, of in deze afgelopen regeerperiode. En als iemand als Dirk Sterks deze woorden uitspreekt, dat doet inderdaad plezier, en maar dat respect is absoluut wederzijds.
Laat ons, voor we overgaan op de kritische en de doordachte vragen natuurlijk, laat ons eerst en vooral kennis maken met u, meneer Gijsbrechts. Hier in Antwerpen doet u niet direct een belletje rinkelen.
Wel, Antwerpen is natuurlijk een heel grote stad. Hè. Ja. Ik kom vaak in Antwerpen, ik ken heel veel mensen in Antwerpen. Antwerpen is voor mij een heel gewone plaats om naartoe te gaan. En met heel gewoon bedoel ik dat ik dat heel regelmatig frequenteer. Dus ik voel mij er zeker thuis. Maar ik ben inderdaad niet van de stad. Ik ben wel van de provincie waar ik trots op ben. En zoals ik zei, ik ken heel vele mensen. Ik kom hier in heel vele plaatsen. En uiteraard de mensen van onze partij, van Open VLD Antwerpen, ken ik natuurlijk zeer goed. En komen wij heel regelmatig tegen. Dus ik ben trots. Als we in Brussel zitten en het gaat over die van Antwerpen, dan voel ik mij altijd aangesproken en voel ik mij toch een lid van de bende.
Ja. U bent vooral actief in de... U bent ook actief in de lokale politiek, zei Dirk Sterks ook al, burgemeester van Putten.
Ja,
dat denk ik
dan. Ik ben 12 jaar burgemeester van Putten geweest, tot bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, waar wij nog altijd een heel goed resultaat hebben gehaald. Wij hebben nu, in onze gemeenteraad, om het heel even kort te duiden, zijn 25 zetels. Wij hebben met Open VLD daar vandaag 10 zetels. CD&V heeft er 9, N-VA 4, 1 groen lid en 1 onafhankelijk lid. Maar is er momenteel een coalitie tussen CD&V en N-VA.
U bent eigenlijk slachtoffer geworden van de kracht van verandering.
Wel, slachtoffer, ik tracht dat zo niet te zien. Het is altijd zuur natuurlijk als je een goed resultaat neerzet. En dat je dan eigenlijk de job dat je 12 jaar, 24 op 24 voor geleefd hebt en onze gemeente toch wel echt uitgebouwd hebt tot een gemeente die toch wel, ik zeg altijd, putten bruist, putten leeft en putten doet van alles. Dus ik denk dat wel heel nuttig is. En dat is altijd zuur als je dat moet opgeven. Maar goed, de democratie is nu eenmaal zo. In onze gemeente zijn twee grote blokken, Open VLD en CD&V. N-VA, de kracht van de verandering waar je naar verwijst, had daar 4 zetels. Een heel normaal, maar ook goed resultaat voor hen. Maar zij konden kiezen en zij kwamen uit een kartel met CD&V. En dat heeft daarvoor gezorgd. Democratisch is altijd als je 50% hebt en dat zijn de spelregels. Dus ik kan me daarbij neerleggen, maar ik geef toe dat het zuur was, maar ik heb mijn plaats daar wel in gevonden.
Ja, mooi resultaat, de grootste partij in Putten. Twee legislaturen aan het bewind geweest. Hebt u dan niet het idee van, ja, wat had ik dan nog kunnen doen?
Hoe bedoel je, wat had ik nog kunnen doen?
We hebben het als verzuchting gehoord bij iemand die bijna in dezelfde situatie was als u. Die zegt, wat had ik nog meer kunnen doen dan dat ze...
Maar ik denk dat wij niet meer konden doen. Hè. Voordat wij aan het bestuur gekomen zijn in onze gemeente, was er 30 jaar een volstrekte meerderheid van CD&V. Dus we hebben daar al een grote stap teruggenomen 12 jaar geleden, of ondertussen 13, 14 jaar geleden. Dus ik denk dat wij daar heel goed gewerkt hebben. We hebben daar ons uiterste best gedaan. Iedereen maakt fouten natuurlijk. Maar ik denk dat we heel goed gewerkt hebben, dat onze gemeente toch op de kaart gezet hebben. Ik denk niet dat we meer hadden kunnen doen. Ja, je vraagt je altijd af de eerste dag, had ik nu dat nog of had ik die brief nog? Maar ik denk dat allemaal niet veel te betekenen heeft. Het is gewoon, wij hebben het goed gedaan. Onze mensen hebben heel goed gewerkt de jaren ervoor, hebben heel goed met die verkiezingen gewerkt. Maar het is nu zo en democratie speelt nu even tegen ons. En wij zijn positieve mensen, liberalen zijn dat altijd. En ik reken erop dat het in de toekomst ook omgekeerd kan zijn.
Het is tegenwoordig weer hip om het uitgebreid over ideologie te hebben, getuige van enkele programma's op de openbare omroep ook. Maar wat voor een liberaal bent u dan eigenlijk?
Wel, ik daar worden soms heel veel filosofieën over verteld. Hè. En er zijn ook heel veel boeken over geschreven, dat is dan weer iets anders. Maar ik denk er soms denk ik erover na, als ik zo iemand hoor vertellen van, en dat gaat dan over alle strekking, maar oké, om het bij de liberalen te houden, ja, hoe moet ik mijzelf nu als liberaal voorstellen? Eigenlijk een beetje een nonsensliberaal. Ik ben zeker een sociale liberaal. Het is het helemaal fout, zoals sommige mensen ons in een hoekje willen drummen van, de liberalen zijn er voor... Ja, zijn er voor de zelfstandigen. Uiteraard zijn wij er ook voor de zelfstandigen, maar niet alleen. Anders kunnen wij in onze gemeente geen 37% halen als dat alleen voor de zelfstandigen en de bedrijfsleiders is. Liberalen zijn er voor iedereen en liberalen zijn ook sociale mensen. De mensen hebben recht op keuzes, hebben recht op hun vrijheid, de kracht van het individu. Maar een liberaal is ook iemand die de mensen niet achterlaat en die de mensen ook helpt. En ik zie enorm veel heel sociale liberalen. En ik ben dat ook. En als ik mezelf zo beschrijf of moet beschrijven, ik heb het denk ik nog nooit niet gezegd, maar dan toch meer een non-nonsens liberaal. Ik respect voor iedereen zijn mening. We moeten vooruit. Ik ben er ook van overtuigd dat in alles economie en werk de motor is. Daar begint alles mee. Want als er geen economie is, dan is er geen werk. Als er geen werk is, is er geen inkomen. Als er geen inkomen is, is er armoede. En dan kan je echt heel de cirkel mee rond. En ik denk dat daar het liberale project wel het juiste is.
We vragen aan iedere kandidaat om een thema te kiezen. Om een thema te kiezen waarvoor hij of zij zich wil engageren de komende legislatuur. En u koos voor kinderopvang. Dat is op zich opmerkelijk. Gaat het niet over werk? Gaat het niet over staatshervormingen allerhande?
Doe me plezier dat je zegt dat het opmerkelijk is. Ik weet dat wel. Maar het is een beetje zoals Dirk Sterks, die mij natuurlijk goed kent. Ik ben tijdens mijn burgemeesterschap heel veel geconfronteerd geweest met kinderopvang. Omdat dat, laten we zeggen... toch heel belangrijk is, hè. De mensen in uw gemeente, de twee verdieners, jonge gezinnen die in een gemeente komen wonen, die hebben kinderen. Ja, het is niet meer als vroeger dat men de kinderen gewoon bij de grootouders kan parkeren. Grootouders zijn ook, laten we zeggen, veel actiever dan 20 jaar terug of dan 15 jaar terug. We leven al maar wat langer. De mensen zijn actiever, gezonder, zijn nog met vele dingen bezig. We gaan nu binnenkort vragen dat iedereen langer werkt. Dus dat de grootouders als babysit is een beetje een uitstervend ras. Het is heel belangrijk om die mensen in uw gemeente of in uw stad, In uw stad te kunnen helpen en zorgen dat ze kinderopvang hebben. We hebben heel veel geïnvesteerd toen in Putten in kinderopvang. We hebben heel veel locaties vernieuwd. Het laatste jaar, een maand voor de verkiezingen, dat weinig met de verkiezingen te maken, hebben wij een nieuwe opvang geopend voor 120 kinderen. Die kostte ons €900.000. De toenmalige oppositie had er heel veel commentaar op, maar nu is het de reddingsboei voor andere zaken die zij het laatste jaar hebben laten verwaarlozen en verwateren om toch die subsidies te behouden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. En als men mij dus 5 jaar geleden vroeg in het Vlaams parlement, ja, welke commissies wil je doen? En dat was mijn eerste vraag, was toen ik wil sport doen. Ik ben ook de afgelopen 5 jaar de verantwoordelijke geweest voor Open VLD, voor het Vlaamse sportbeleid. Dus dat was echt volledig de bevoegdheid die ik meedroeg, die ik ook alleen meedroeg met mijn medewerkers. Dus ik heb buiten welzijn me vooral ook met sport bezig gehouden. En de toenmalige fractieleider Sven Gats was dat, die zei met Peter, dat is goed, er zijn heel veel gegadigden voor sport, maar ik weet, je hebt dat nog eens 5 jaar ervoor samen met wijlen gouverneur André de Nijs, had ik dat toen ook gedaan. En hij zegt van, maar ik heb nog een plaatsje in welzijn. En het eerste wat ik zei, ja, welzijn, ik herinner mij dat van de vorige keer, oei, een heel zware commissie, vol vrouwen, vol madammen, gaat niet gemakkelijk zijn. Maar ja, welzijn, dat is ook kinderopvang, het is goed, geef mij dat maar. Dat was mijn eerste spontane reactie. Ik heb ondertussen wel ervaren dat in die commissie welzijn veel, veel meer zit dan kinderopvang alleen. Maar ik heb dan ook deze laatste jaren echt gemerkt, en het is zelfs het laatste jaar echt wel in het nieuws geweest, in de actualiteit geweest, dat het toch heel belangrijk is. En dan hebben we het over de wachtlijsten, maar dan hebben we het nog over heel veel andere problemen. En als je natuurlijk een liberaal uitnodigt, een VLD'er uitnodigt en zegt over wat wilde spreken en je krijgt dan kinderopvang, dan denkt is dat hier een vergissing of wie stuurt dat hier door? Ik ga het eens checken. Maar dat is eigenlijk een beetje de geschiedenis daar rond.
Ja. Moest ik op straat op u afstappen en ik vraag meneer Gijsbrechts, ik vind kinderopvang, dat vind ik enorm belangrijk. Ik vind het belangrijk om mijn kinderen te laten opvangen. Mm-hmm. Wat zou u dan zeggen tegen mij? Wat kan u mij bieden?
Ja, bieden of zeggen. Ik zou eerst bevestigen uiteraard dat dat belangrijk is. Ik denk als beleidsmaker moet je ervoor zorgen dat natuurlijk alles draait. En als je wilt dat de mensen gaan werken, dat de mensen hun welstand opbouwen, dat de mensen hun woning die ze in uw gemeente, in uw stad gekocht, gebouwd hebben, kunnen afbetalen, is er werk nodig. En de overheid heeft een aantal dingen die ze moet doen. En dat krijg je natuurlijk als je 12 jaar verantwoordelijkheid gehad hebt in een gemeente of in een stad als burgemeester. Ja, dan voel je dat ook. En dan zeg je van, kijk, ja, wij moeten zorgen dat een aantal dingen, en zeker nu met besparingen in heel Vlaanderen, moet je toch nog keuzes maken. Maar een aantal zaken waar je volgens mij niet mag op besparen, is net dat. Hè? Kinderen moeten ook opgevangen worden om voor die ouders, maar ook voor die kinderen zelf. Kinderen die ergens alleen moeten zitten of die daar ergens weggestoken worden, is ook niet goed. We weten ook, ik pak gewoon een voorbeeldje, kinderen in armoede. Hè, gezinnen in armoede, een heel ander verhaal, maar die bijvoorbeeld, dat is ook een van de facetten in de commissie welzijn die ik ook opvolgde, ja, die, daar weet men van, als die niet naar de kinderopvang gaan, als die niet van kleins af bij andere kinderen zitten en mee bezig zijn, of naar school kunnen gaan, hè, want dat is ook weer een ander probleem, dat die soms later op school komen, het aantal woordjes dat die al missen in hun ontwikkeling, die eerste jaren, is enorm. Dus ook daar is dat heel belangrijk voor. Dus om zoveel redenen moeten wij als overheid zorgen dat kinderen kunnen opgevangen worden. En daar loopt het nu heel erg fout. Ik gooi dat niet mee altijd met een steen naar de mensen die er zitten. Het loopt heel erg fout. Waarom? Omdat die vraag altijd maar groeit. En omdat men niet echt tegemoet komt of men kan of wil niet volgen om dat te organiseren.
Ja, en als men het zo organiseert, we hoorden het daarnet Dirk Sterks al zeggen, dan is het wel heel ingewikkeld. Zodanig zelfs dat een poosje geleden een organisatie, een zelfstandige organisatie die kinderopvang aanbood, dan opeens heeft gezegd van, ja, kijk, voor ons hoeft het dan niet meer als het zo moeilijk wordt.
Ja, dat is, om dat even te duiden, want dat gaat dus over de opvang van kinderen van 0 tot 2,5 jaar, de crèches, hè, dat is eigenlijk de opvang van baby's, hè, dus de sekke opvang. Dat is de crèches 0 tot 2,5 jaar, ook de onthaalmoeders. En daarbuiten hebben we de voor- en naschoolse kinderopvang. Altijd twee verschillende facetten. Ja, wat is daar het probleem? Dat is dat er enorme wachtlijsten zijn ook. Minister Van Deurzen was aan het werken voor aan een nieuw decreet om dat op te lossen en te verbeteren. Ik zeg niet dat daar geen stappen tot verbetering in zitten. Maar het grote probleem dat zich voordoet is het probleem van de zelfstandige crèches. Omdat dus je hebt gesubsidieerde en zelfstandige crèches. En zelfstandig, ja, dat is het. Men noemt dat dan al eens smalend het commerciële circuit. Sommige partijen.
Of het liberale circuit?
het liberale, als men dat dan zegt, is dat voor mij het positieve. Hè?
Zelfstandig ondernemers.
Je hebt het woord liberaal en dan soms gebruikt men in totaal andere contexten het neoliberalisme, waar men dan weer iets heel anders mee bedoelt.
Nee, maar liberaal als in zelfstandig ondernemerschap.
Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat niet alle zelfstandige ondernemers, jammer genoeg, de dag van vandaag liberaal zijn of voor liberalen stemmen. Dus dat is heel breed, het commerciële circuit, het liberalen als een positief woord, inderdaad, mensen die ondernemen en die zeggen wij gaan een kinderopvang open doen, hebben heel veel problemen. En het feit dat die problemen er zijn, wijst net dat het woordje commercieel daar eigenlijk niet echt op zijn plaats is. Want als men dat dan wil aanvallen of die sector wil aanvallen vanuit een bepaalde hoek en zegt dat is liberaal en dat is commercieel en dat moet opbrengen. Het feit dat die mensen het water aan de lippen staat, dat er een aantal opvangen moeten sluiten, wil zeggen daar zit geen groot winstbejag of geen grote winstmarge. Maar ik denk dat we met z'n allen heel blij mogen zijn dat er buiten wat de overheid doet in die sector voor die 0 tot 2,5-jarigen, waar duizenden mensen met hun kinderen op een wachtlijst staan, dat men net dat liberale initiatief, om het dan bij uw woorden te zeggen, of dat commerciële initiatief of dat zelfstandige initiatief moet aanmoedigen en niet moet doodknijpen. Want als men dat gaat doodknijpen, dan gaan er nog veel meer wachtlijsten komen. En het is juist een aanvulling op de openbare, op de gesubsidieerde sector, om kinderen kunnen op te vangen.
Op dit moment zijn er twee manieren waarmee men heel snel de wachtlijst probeert weg te werken. Dat is enerzijds onthaalouders en anderzijds dan zelfstandige initiatieven zoals u inderdaad aanhaalt. En het probleem waar heel veel onthaalouders in het verleden mee zaten, was het feit dat zij geen volwaardig statuut hadden gekregen. Gaat u daar iets aan doen?
Wel, wij ijveren al langer voor een beter statuut voor de onthaalouders. Maar je moet op een bepaald moment, je kunt altijd zeggen, sky is the limit en geef maar. En ik ben iemand die vanuit een oppositie ook dat verhaal niet speelt, omdat ik lang zelf beleid moet te maken heb. Dus je moet altijd een aantal stappen zetten. Maar natuurlijk, die onthaalouders is één zaak. Je hebt onthaalmoeders, maar wij hebben die bijvoorbeeld op de gemeente, hebben wij een eigen dienst onthaalmoeders, zoals veel steden en gemeenten hebben. Dat behoort eigenlijk ook wel tot de gesubsidieerde, want een gemeentelijke kinderopvang is ook een gesubsidieerde natuurlijk. Je hebt er van VZW's, maar je hebt de gemeentelijke, die zijn ook gesubsidieerd, die onthaalmoeders. Die pakken ook heel veel weg. Hè. Als je de gemeente incentives geeft of goed ondersteunt om, en dat is dan, ik vind gesubsidieerd ook niet slecht, want als je dat gesubsidieert bijvoorbeeld veel meer bij steden en gemeentes dan allerhande VZW's, want dat wordt dan altijd vrij snel wazig, vind ik persoonlijk. Maar als je die gemeenten en steden echt incentives geeft tot die onthaalmoederdiensten ook te organiseren, dan zijn die subsidies goed besteed. En dat is echt een enorme samenwerking. Wij verdedigen de zelfstandige kinderopvang. In mijn gemeente zijn er zelfstandige initiatieven. Wij hebben als gemeente onze eigen onthaaldienst, hebben wij daar ook verder uitgebouwd. Ja, de praktijk leert mij gewoon dat perfect elkaar in evenwicht houdt. In evenwicht houdt, dan heb je nog altijd plaats tekorten. Er is totaal geen concurrentie. Wat er nu gebeurt met die zelfstandige initiatieven van die mensen die zeggen van wij moeten sluiten en al die problemen, dat is gewoon, kijk, het nieuwe decreet is er gekomen. Om het heel eenvoudig te maken, er zijn heel veel regels bijgekomen. Dat heeft dat in heel het verhaal van kinderopvang. Hè. Kind en gezin legt zoveel regels op. Zorginspectie komt controle doen. Zorginspectie komt controle doen. Je hebt zoiets soms van één voorbeeld, negatief verslag, want de brooddozen lagen niet in de ijskast in de kinderopvang. Slechte punten, we gaan uw erkenning afnemen of uw subsidies afnemen. Ja, waar hebben die brooddoosjes de rest van de dag gezeten als de kinderen op school waren? Gewoon nul een boekentas ook. Het is alleen om 4 uur als ze naar de opvang gaan, dan moeten ze in de ijskast of je krijgt slechte punten. Dat is absurdistan natuurlijk en dat is maar één voorbeeldje. Maar om het terug naar die kleine te hebben, naar die 0 tot 2,5-jarigen, daar zijn gewoon te vele regels. De minister van Deurzen zegt van kijk, wij, en ze moeten infrastructuurwerkjes aanpassen en ze moeten echt zoals die gesubsidieerden en zoals die opvangen in een gemeente moeten gaan werken. Maar ze krijgen geen ondersteuning voor. Ze krijgen een klein beetje meer subsidies en dan heeft de minister gezegd van kijk, tegen 2020 zitten we op een gelijke lijn van subsidiering. Maar vanaf vandaag zitten ze op een gelijke lijn van verplichting. En daarom zeggen al die zelfstandige initiatieven, dit kunnen wij niet halen. Wij gaan eraan kapot. Wij moeten nu stoppen. Wij zien dan de meer zitten. Maar dat is nefast natuurlijk, want wij kunnen dat vanuit de overheid niet opvangen.
En gaat dat dan enkel over geld, of gaat het dan ook over ik zeg maar wat, logistieke ondersteuning, of zelfs mensen die vanuit de overheid dergelijk initiatief werkelijk kunnen bijstaan, om niet te zeggen van kijk, je kan dat beter zo aanpakken, of die daar richtlijnen voor kunnen geven om niet zozeer in de reglementeringssfeer, maar werkelijk richtlijnen kunnen geven om een betere service te kunnen aanbieden.
De richtlijnen naar service, denk ik, die kunnen zij ook wel krijgen. Zij hebben ook contacten met kind en gezin en zo verder. Dus dat is geen probleem. Het zijn ook heel professionele mensen meestal. Zij moeten ook voldoen aan heel wat voorwaarden. Als je even teruggaat in gedachten van waar er hier of daar eens incidenten geweest zijn, ook die crashes hangen ook een stuk af van kind en gezin, moeten daar ook rapporteren en zo verder. Dus dat is wel, het gaat hem hier echt in de dagdagelijkse organisatie, de opdrachten, de administratieve verplichtingen die erbij komen. Zij moeten om die zaken te regelen, moeten zij bijna iemand extra gaan aanwerven. Zij krijgen plots opdrachten van ja, je moet dat muurken moet zo, je moet gaan verbouwen en je subsidies komen niet. Waarop dat die zelfstandigen zeggen van kijk, die zelfstandige initiatief zeggen, maar als wij dit moeten doen, zijn we eraan. En dan moeten wij u de kinderen teruggeven, dan staan ze bij op uw wachtlijst. En daar heeft niemand niks aan. Ik ben in die zin 100% liberaal, ook dat je moet zeggen van kijk, er is een samenwerking mogelijk tussen de privé en de overheid. Je kan niet alles en dat wordt hier bewezen. Nijpt die dan niet dood, want dan zit er zelf mee. Dat is eigenlijk heel simpel.
Ik kan dat natuurlijk ook omdraaien en zeggen van het is goed dat er zoveel regels zijn, goed dat er zoveel instanties zijn, want kinderopvang, dat is een van de belangrijkste taken die dat iemand op zich kan nemen. Dus dan moeten we wel zeker zijn dat dat zeer goede mensen zijn, mensen die de regels volledig goed toepassen als zij uw kind willen opvangen.
Absoluut, 100% gelijk, maar men is ook streng en men moet ook streng zijn in het screenen van mensen die een vergunning krijgen om een kinderopvang open te houden, of een crèche open te houden, 100% mee eens. Maar ik denk niet dat daar het probleem is. Het probleem zit hem echt op wat dat ze moeten doen aan infrastructuur, hoe dat ze alles moeten bouwen. En men moet dat, pas op, er zijn al veel regels. Hè. Het gaat ons te ver brengen om, er zijn al heel veel regels, maar men mag ze niet overreguleren. En die mensen zeggen gewoon, ik kan dit niet meer volgen. Als ik er dat nog allemaal moet bijnemen, moet ik een personeelslid aanwerven en is het op. Je moet ook niet vergeten, in die meeste crèches zitten geen 400 kinderen of zo. Dus ik bedoel maar, die hebben 20, die hebben 30, die hebben 50 kinderen. En die ouders betalen een aantal euro's per uur. Dus dat zijn geen giga-omzetten, waardoor als je daar een personeelslid moet bijzetten, gewoon voor nieuwe regeltjes, ja, dan houdt het op.
Kunnen we ze dan misschien helpen met een systeem zoals de kinderopvangcheques?
Kinderopvangcheques, ja, er zijn nu ook heel veel zaken waar het inkomensgerelateerd is, waar mensen in sociale problemen geholpen worden, hè, en zo verder. Dus ik denk, men moet daar gewoon zorgen voor een gelijkschakeling en is goed over nadenken. Ik ga er ook vanuit dat de mensen die dit nieuwe decreet gebracht hebben, dat met goede bedoeling gedaan hebben. In de commissie welzijn moet je niet elkaar beginnen plat politiek uitspelen op de kap van mensen met een handicap, op de kap van kinderen, dat doe je niet. Maar je moet proberen naar... Ik heb ook heel veel met integrale jeugdzorg gedaan. Er is ook een nieuw decreet met de toegangspoorten en heel dat verhaal. Dat werkt ook niet 100%. Maar je moet daar proberen te streven naar verbetering. Want je bent over mensen bezig en meestal dan over mensen in problemen. En daar moet je geen platte politieke discussies over voeren. Dat past niet, dat doet er niet. Maar je moet gewoon proberen naar een oplossing. Luister een beetje meer hier naar die zelfstandige onthaal. Moeders mag ik niet zeggen, maar naar diezelfde... Het zijn meestal vrouwen die crèches runnen. Maar luister naar die mensen die in die zelfstandige kinderopvang zitten. Tracht daarmee echt naar buiten te komen. Zorg dat waren mensen, we hebben er heel veel gehoord, die willen gewoon kunnen werken en hun kinderen opvangen. En daar is een enorm gap tussen. Ja.
Je hebt daar, zoals we hier kunnen horen, zeer uitgesproken ideeën over. En je hebt dat ook in de afgelopen legislatuur gevolgd. Ziet u eenzelfde manier van benaderen in de programma's van uw opponenten in de verkiezingen?
Wel, ik weet het niet. CD&V niet, want dat zijn de makers van dit verhaal.
Maar dat is traditioneel toch de grote zorgpartij?
Dat is de grote zorgpartij en ik maak me daar zorgen omdat die grote zorgpartij zoveel zorgdecreten heeft gemaakt waarvoor geen middelen vastliggen. We hebben het decreet op de kinderopvang, we hebben het nieuwe decreet op integrale jeugdzorg, we hebben het decreet op de huizen van het kind. Het zijn mooie decreten waar veel over te zeggen was, maar waar op het einde, als wij vragen wie gaat dat betalen, van hoe gaat dat gebeuren, integrale jeugdzorg. Ik pak één, dat zijn de jongeren in instellingen of jongeren, misdaad omschreven feiten, familiale problemen, heel dat verhaal. En daar wordt de vraag gesteld van oké, één voorbeeldje, in het nieuwe verhaal integrale gaat ons te ver, moet CLB, de CLB's van de scholen, hebben meer bevoegdheden, moeten veel meer gaan doen. Oké, heel eenvoudige vraag van, onze CLB's werken vandaag goed, maar met al de opdrachten die ze erbij krijgen, hoe gaan die mensen dat doen? Komt een hoorzitting, mensen van CLB zeggen, wij zien dat zitten en we gaan ons best doen. Goed, de vraag is, hoe gaat dat doen? Want je hebt nu daar op je CLB in die school 2 mensen zitten, je krijgt 5 keer meer opdrachten, hoe ga je dat doen? Ja, dat moeten we nog zien. Minister, hoeveel budgetten zijn er voorzien? Dat is voor de volgende regeerperiodes die budgetten vast te leggen. En dat gaat over al die welzijnsdecreten. Er zijn een aantal nieuwe decreten gemaakt met een hoop verwachtingen voor de sector. En sommige sectoren zeggen van, ja, beter een nieuw decreet met nog fouten dan stilstand, dat begrijp ik. Maar daar liggen geen middelen vast. Dus ik maak me zorgen om die grote zorgpartij. Als je dan N-VA bekijkt, met het laatste decreet van persoonsvolgende financiering voor gehandicapten, hebben zij bijvoorbeeld een eigen persconferentie gegeven de dag voor het in de commissie kwam. Er is heel wat heisa over geweest, waar N-VA eigenlijk tegengestelde zaken vertelt dan dat ze in het decreet zeggen, waar deze week in de plenaire, als het moest gestemd worden, de verantwoordelijke van de commissie voor N-VA daar zegt van, kijk, Helga Stevens was het, ja, we hebben het vandaag goedgekeurd, onze persconferentie toen was toevallig de dag voordat die in commissie kwam, ja, toeval bestaat daar niet, ja, maar gaat het dan, om het eenvoudig te houden, gaat het er dan mee door volgende periodes, ja, dat moeten wij zien wie er dan de nieuwe regering uitmaakt en het moet doen. Dus eigenlijk zeggen zij, we hebben dat een beetje tegen onze zin goedgekeurd, maar zo gaat het met heel vele welzijnsdecreten, heel vele zorgdecreten. En waar men in het verhaal kinderopvang nog een grote lacune heeft, volgens mij is ook, we hebben nu heel dat verhaal over de crèches, de 0 tot 2,5-jarigen. Als je dat zou opgelost krijgen, dan begint het voor- en na-schoolse verhaal nog maar. En dat zijn nog veel meer kinderen. Dat zijn de kinderen tussen 2,5 en 12. En daar is niks voor voorzien. Daar zijn de wachtlijsten nog groter. Daar zijn de gemeentebesturen die heel veel kinderen voor- en na-schoolse opvang hebben. Maar die nu ook vol beginnen te lopen. Die ook door al die opdrachten, die subsidies, het heel lastig beginnen te krijgen. En we hebben dat jaren op een stuk gevraagd. Oké, minister, als dit nu komt, nog voordat het af is, het nieuwe decreet kinderopvang. Maar men zegt dat dan altijd, nieuwe decreet kinderopvang, maar dat is maar voor een stukje van de kinderen. En daar zijn alle problemen en al de eisen dan over, zodoende dat iedereen al weet dat er een probleem is. Maar er zitten nog 5 keer zoveel kinderen die dan voor en na school niet kunnen opgevangen worden. En daar is nu, ik denk gisteren is de Staten-Generaal van de kinderopvang met een verzamelde groep van organisaties, dat was dan de grote oplossing. Wel, die Staten-Generaal is gisteren gekomen. Ik weet niet, ik heb er niet kunnen zijn, maar dat was het dan. Nu, dat is natuurlijk veel, veel te laat. Je kunt daar nu eens een praat, ik ga niet zeggen praatbarak, ik denk dat het heel nuttig is dat die geweest is, maar die had 2 jaar vroeger moeten zijn om dan aansluitend te werken aan het eerdere decreet. Toen heb je gezegd, ja, stap voor stap, want we moeten dat kunnen plannen, maar voor die andere decreten liggen toch ook geen middelen vast. Dus ik denk een opdracht voor de volgende Vlaamse regering is onmiddellijk werk maken van dat volgende decreet en ja, de vorige toch ook eens bekijken.
Is heel het probleem niet opgelost als we naar een 30-urige werkweek gaan?
Dan, een 30-urige werkweek, ja, dat wil, om het heel eenvoudig te houden, inderdaad zijn mensen meer thuis en gaan er wat meer kinderen kunnen opgevangen worden. Het gaat natuurlijk nog altijd niet kloppen, want die werkweek ga je morgen moeilijk kunnen beginnen. Heel het verhaal met de kinderen en de school gaan niet altijd matchen natuurlijk. Hè. Maar een 30-urige werkweek moet dan weer haalbaar zijn op zoveel andere zaken. Maar daar is wel iets over te zeggen. In een aantal landen in Europa zijn dat aan het bekijken. En ik ben er trouwens, ik dacht dat het Denemarken was of
Zweden.
We zijn zelfs op een studiebezoek daar geweest, ging over andere zaken, maar die mensen zijn heel goed georganiseerd, soms vanuit een ander oogpunt. En misschien moet er in de toekomst een aantal van die zaken bekeken worden, want door daar iets te switchen kun je daar wat winst maken. Je kunt wat.
Ik denk altijd, we hebben toch al die machines uitgevonden om niet meer te moeten werken. Dus.
Ja, maar dat kan dan ook een heel gevaarlijk verhaal worden.
Moeten wij eigenlijk ook niet, zoals in de Verenigde Staten hier en daar gebeurt, aan bedrijven vragen om plaats te voorzien in hun gebouwen, in hun locaties, om kinderen op te vangen?
Maar dat is nuttig en er zijn bedrijven die dat doen natuurlijk. En ik denk dat men daar moet, maar nog niet zoveel hier. Ik denk dat dat natuurlijk alleen haalbaar is voor zeer grote bedrijven. Hm. Maar dat is wellicht ook iets dat kan gestimuleerd worden. Hè? En dan ga je moeten praten met die bedrijven. Maar dan zit je heel dicht, zeer snel bij de problematiek van de zelfstandige opvanginitiatieven natuurlijk. Maar dat zou zeker ook mogelijkheden bieden. Zeker en vast als hier een multinational is waar die met heel veel werknemers en waar daar... natuurlijk, dat kan alleen maar helpen. Maar ik denk dat je dat ook vanuit de overheid, net zoals die zelfstandige initiatieven, dat je dat er ook inderdaad mee kan ondersteunen. En zorgen voor die kwaliteit, hè, want dan moeten ook wel... die normen gelden.
Tegen 2020 heeft men zich als doel gesteld om de meer dan 40.000 mensen die op de wachtlijst staan op dit moment overal een plaatsje te hebben gegeven. Dan stel ik mij de vraag, we zijn nu 2014, hoe realistisch is dat en dan nog in een volle crisistijd?
Ja, maar 2020 is, als je in een parlement loopt, dat moet een magisch jaar zijn, 2020. In 2020, dat is gewoon geweldig, daar kunnen we een hele namiddag over praten wat er dan allemaal opgelost gaat zijn. Dat is gewoon schitterend, hè? 2020 moet het nieuwe jaar 2000 zijn, denk ik. Alles is opgelost, het is eindelijk, dan is de wereld helemaal perfect. Zeker als je in dat Vlaams politiek bestel zit, dan is alles opgelost. Zelfs de zelfstandige kinderopvanginitiatieven van daarjuist, herinner u dat ik zei tegen 2020, heeft Van Deur gezegd, zit die op dezelfde lijn van subsidiëring, waarop dat zij zeggen, dan zijn we lang dood en begraven. Dus... ja, dat is zo'n... Ik heb ook veel mee bezig geweest met het suïcideplan, dus het zelfmoordpreventieplan. En dat is ook allemaal, hè. 2020 moet het gedaan zijn, 2020 moeten we daar goed zitten. Je moet streefdoelen hebben, maar ze moeten realistisch blijven. En ik hoop dat er in 2020, dat wil zeggen ongeveer na de volgende nieuwe regeerperiode van de volgende Vlaamse en federale regering, laat ons hopen dat er dan heel wat zaken terug op de juiste weg zijn.
Maar wat is dan een realistischer doel? 2030, 2040, 2050?
Ja, je kunt daar targets zetten, maar het hangt er ook een beetje vanaf hoe dat alles evolueert. Hè. Hoeveel kinderen gaan er nog zijn? Gaan de geboortecijfers dalen of stijgen binnen 10 jaar? Dat is moeilijk in te schatten, maar zeker voor de kinderopvang is dat toch wel van belang. Gaan de mensen op dat moment minder werken? Zijn daar stappen gezet, zoals in sommige landen? Laat ons minder werken, laat ons meer thuis werken. Dat zijn ook allemaal dingen die kinderopvang een beetje kunnen helpen. Om daar nu niet altijd bij te blijven steken bij onze kinderopvang. Maar ik bedoel maar... het is moeilijk om die target zo te zetten, maar je moet soms wel eens iets voor ogen houden, maar je kan niet, wat ik eigenlijk bedoel is, je kan niet achter dat dogma van 2020 gewoon alles wegsteken. 2020, alles voor iedereen nog ver, en we zijn er vanaf. Zo kunnen we het ook bekijken, en daar heb je inderdaad gelijk, dit is maar 6 jaar meer. En voordat we weten, zitten we in 2020, maar vandaag kunnen we nog gebruiken van, wat tegen 2020, hè, gaan we dat in orde brengen. En hoe, meneer de minister? Ja, dat gaan we zien, hè. Er komt een nieuwe regering en die moet de middelen vastleggen. Ah ja, oké, dan dus tegen 2020. Ik bedoel, dat wordt iets te makkelijk gebruikt, maar je moet targets maken. Iedereen moet wat plannen. En mensen die niet plant, blijft toch ook steken natuurlijk.
Heeft dat misschien ook te maken met effectief deze verkiezingen die bij gebrek aan een beter woord de grote verandering gaan inleiden?
Ik weet niet dat ze de grote verandering gaan inleiden. Ik hoop dat ze de grote verandering inleiden, maar dan bedoel ik de verandering dat Vlaanderen stopt met wachten en terug voorwaarts gaat. Wij zijn als Open VLD absoluut vrager om grote verandering in de Vlaamse regering en in het Vlaams beleid. Er wordt soms wat anders gepercipieerd, maar voor ons mag er inderdaad gaan veranderen in Vlaanderen en moet Vlaanderen terug in beweging komen. Het begint bijna clichés te worden, het wachten en in beweging komen, maar het is zo, we staan, ja, ik moet het niet zeggen, weet je, we staan overal stil, er is van alles, dat wordt tegenwoordig heel veel gebruikt, maar het is wel zo natuurlijk.
Vlaanderen in actie, zeg maar.
Vlaanderen in actie, maar we staan stil.
Oké, we praten zo meteen voort, maar eerst gaan we een plaatje draaien die op de plugin staat. Misschien kent u dit plaatje wel.